Goedemorgen aan ons allemaal op deze plaats hier in Haarlem en ook online. Ik zie Jetske, ik zie Steve, ik zie Martin en Olga en ik zie John Murray. Vandaag is het Moederdag. In ieder geval vanaf deze plaats ook een bijzonder eerbetoon aan moeders die de belangrijke, mooie en essentiële taak hebben om hun kinderen te begeleiden naar volwassenheid. Want daar gaat moederschap uiteindelijk om. Moederschap gaat erom dat je samen met je man je kinderen leidt tot dat moment dat ze 20, 24, 25, 28 zijn en dat ze de liefde van hun leven vinden om daarna te vertrekken uit het ouderlijke huis en dat je dan kan zeggen, mijn kind is nu in staat om werkelijk op zijn eigen twee benen te staan. Ja, en dan mogen we natuurlijk eigenlijk ook zeggen dat vandaag is het Moederdag. Het wordt overal gevierd, maar ik denk, als ik eerlijk mag zijn, tenminste, zo zie ik het tenminste zelf wel, het moederschap is niet meer voor wat het eigenlijk werkelijk is. Veel moeders weten eigenlijk niet precies meer wat het betekent om moeder te zijn. Moeder zijn heb eigenlijk ook in onze dagen een heel andere invulling gekregen als dat het eigenlijk heeft vanuit het goddelijke. En ja, wat zien we dan vandaag? Dan zie ik soms moeders die 's ochtends om 6:30, om 7:00, om 7:30 twee kleine kindjes in de auto stoppen. En dan gaan ze naar het kinderdagverblijf. En dan worden ze de hele dag in het kinderdagverblijf worden ze onderhouden. 's Avonds om 5:30 komt moeder of vader komt weer langs en die haalt ze weer op. Er wordt snel gegeten, iedereen is moe. De kinderen zo snel mogelijk naar bed of zo snel mogelijk achter de televisie. Of zo snel mogelijk achter een beeldscherm of wat het ook maar precies is. Want papa en mama zijn ook moe. En ja, ik snap het. Maar is dat wat moederschap is? Vandaag zou ik graag door middel van 3 verschillende voorbeelden vanuit de Bijbel willen kijken wat nou echt moederschap is. In de eerste plaats wil ik graag kijken naar Exodus hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 4. Exodus hoofdstuk 2... vers 1 tot en met vers 4. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem 3 maanden. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Dan lezen we ook in Numeri hoofdstuk 26... Numeri hoofdstuk 26, vers 59. En de naam van de vrouw van Amram was Jochebed, de dochter van Levi, die de vrouw van Levi baarde in Egypte. Jochebed baarde aan Amram Aaron en Mozes en Mirjam, hun zuster. Dus vanuit Numeri weten wij een aantal namen die hier van toepassing zijn, die in Exodus hoofdstuk 2 niet genoemd worden. En zo weten wij dat de moeder die dan in Exodus niet genoemd wordt, die heet Jochebed. Dit verhaal is enigszins natuurlijk ook een beetje vreemd. Want wat lezen we? Er is een moeder die haar kind verborg voor 3 maanden, maar daarna, toen ze hem niet langer kon verbergen, nam zij een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. En zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. Nou, wat wil nou het geval? We zien, als we daar hoofdstuk 1 in betrekken, dan zien we daar dat de vroedvrouwen in Egypte, die worden onder druk gezet om alle jongetjes uiteindelijk te doden, die geboren worden in dat Israëlitische volk. Maar de 2 vroedvrouwen, die doen dat niet. Want Farao had gezegd, al die jongetjes die in dat Israëlitische volk geboren worden, die moeten gedood worden. Waarom? Het volk groeide en groeide en groeide en het werd een bedreiging voor de Farao van Israël. En dan zien we een Jochebed die dan haar kind neemt, een jongetje die gedood zou moeten worden, maar ze verborg hem. En toen dat niet langer kon, werd hij in een biezenmandje gelegd aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te kijken wat er met hem gedaan zou worden. Sommigen van jullie kennen misschien dat programma wat sinds vorige week trouwens weer ook op televisie is. Maandagavond, Spoorloos. Enigszins een heel triest programma. Maar anderzijds ook een heel mooi programma. Want daar worden kinderen die op een bepaald moment weggegeven zijn door hun moeder, of door bepaalde omstandigheden geadopteerd zijn naar een ander gezin, die kinderen gaan vaak op 18, 20 of soms ook nog later, gaan ze weer op zoek naar hun roots. Gaan ze weer op zoek naar moeders, naar vaders. Want dan zeggen ze ook altijd van, ik mis wat. Ik weet niet precies wat het is, maar ik mis iets. Er is een bepaalde druk in mij die het belangrijk vindt om weer dat contact te vinden met waar ik vandaan kom. Enerzijds is het misschien ook best lastig om dat te begrijpen, dat je als moeder een kind kan weggeven voor adoptie. En aan de andere kant, wat je dan toch eigenlijk vaak ook weer hoort, dat de moeder zegt van, ik wilde eigenlijk het allerbeste voor mijn kind. En dat kon ik toen op dat moment zelf niet geven. Toen heb ik het opgegeven ter adoptie. En dan zien we eigenlijk wel, ondanks dat we misschien een deel daarvan ook niet helemaal kunnen begrijpen, een deel daarvan kunnen we eigenlijk ook heel goed begrijpen. En daarin zien we ook gelijk hoe groot de liefde is voor een kind. Dat zelfs een moeder die dan in heel erbarmelijke omstandigheden opgroeit, dat die dan in staat is om te zeggen, ik hou zoveel van mijn kind, dat ik mijn kind kan laten adopteren om het ergens anders een betere toekomst te geven. En natuurlijk zeggen ze later vaak ook wel weer, misschien had ik het eigenlijk helemaal niet moeten doen. Want uiteindelijk, er is maar 1 plaats waar een kind het beste af is, en dat is in de armen van zijn eigen moeder. In de bescherming van moederlijke handen. Maar, toch zien we ook hierin hoe ver de liefde ging van deze Jochebed voor haar eigen kind. Haar liefde voor haar kind dreef haar om het verborgen te houden, om een mandje te maken, om het in de Nijl te zetten en om zijn zuster te sturen om te kijken hoe het ging. En uiteindelijk weten wij natuurlijk ook dat door goddelijke interventie gebeurde er iets heel bijzonders. Want de dochter van Farao, die vond het kindje. De dochter van Farao, die gaat in contact met dit kleine meisje. En dit kleine meisje zegt, ik weet wel iemand die haar kan voeden. En Mozes, het kleine jongetje, was weer terug bij zijn moeder. Maar wat zien we hier nou in? In Jochebed zien wij het ultieme voorbeeld van een moeder die haar kind wil beschermen voor alles. En weet je, hoe belangrijk is dat voor een kind? Hoe belangrijk is het voor een kind om lichamelijk beschermd te worden? Hoe belangrijk is het voor een kind om emotioneel beschermd te worden? Hoe belangrijk voor een kind is het om psychisch beschermd te worden? Hoe belangrijk is het voor een kind om beschermd te worden van al die dingen die in deze wereld op ons afkomen? Want deze wereld is niet altijd zo mooi. Deze wereld kent veel pijn en kent veel verdriet. En wat is dan een goede plaats voor een kind? Dat is thuis. In de armen van mama. In het bijzijn van mama. Waar mama ten alle tijde beschikbaar is. We zullen daar niet voor de rest echt op ingaan. Maar als je kijkt naar Titus hoofdstuk 2. Als je kijkt naar 1 Timotheus hoofdstuk 2. Als je kijkt naar 1 Timotheus hoofdstuk 5. Waar de positie van de vrouw en de moeder besproken wordt, dan wordt die altijd verbonden aan het huis. Aan het huishouden. Waarom? Dat is niet zomaar. God weet dat als een klein kindje geboren wordt, dat het een moeder nodig hebt die echt aanwezig is. Die echt voor het kind zorgt. Die tot alle grenzen wil gaan om dat kind te beschermen. Dat is zo belangrijk. Sommige mensen zeggen wel eens van, ja, waarom moet dat nou allemaal zo? Waarom moeten mensen eerst trouwen? Waarom moeten mensen eerst trouwen voordat ze kinderen krijgen? Enzovoort, enzovoort. Als je er werkelijk over na gaat denken, dan is dat heel logisch. Weet je waarom? Een kind, als dat geboren wordt, is het belangrijk en essentieel dat dat in een veilige omgeving geboren wordt. En wat is meer veiliger? Twee mensen die zeggen van, hey, laten we gewoon even een beetje samenwonen, laten we gewoon even een beetje kijken hoe het gaat, en in de tussentijd ook nog een kindje erbij. En dan opeens zegt de moeder of de vader, ja, weet je wat, ik heb het toch eigenlijk niet meer helemaal naar mijn zin. Ik denk dat ik weer een deurtje verder ga kijken. Is dat goed voor een kind? Dat is niet goed voor een kind. En daar hoeven we geen universiteit voor te hebben om dat te begrijpen. Weet je wat belangrijk is voor een kind? Dat een man en een vrouw zich aan elkaar verbinden. Tot in eeuwigheid, om het zo maar te zeggen. Die van elkaar houden. Die elkaar ondersteunen. Die elkaar in hun zwakheden niet breken, maar die elkaar in hun zwakheden opbouwen. En in die relatie, als daar een kind geboren wordt, dan kan het kind pas echt ontplooien om te komen tot dat punt dat hij 25 is, op twee eigen benen staat en dat verder door kan geven aan de volgende generatie. Dat is zo belangrijk. En dat is wat we nodig hebben. Dat is wat moederschap is. Dat is waar we over spreken als we over ware moeders spreken. Ware moeders die zeggen, ik ga tot elke grens om mijn kind te beschermen, om het werkelijk te laten opgroeien in liefde, in de vorming naar het goddelijke. Dat hebben wij nodig en dat zijn ware moeders. Dat is zo belangrijk. Het tweede voorbeeld waar we kort willen bij stilstaan. André heeft ons net gelezen een prachtige passage uit 1 Samuel hoofdstuk 2. Wat verbonden is aan 1 Samuel 1. En lees dat vandaag later of van de week nog eens een paar keer door. Die eerste paar hoofdstukken waar Samuel geboren wordt. En ik lees voor vanochtend 1 Samuel 1 vers 24 tot 28. Daarna toen hij van de borst af was, nam zij hem met zich mee, met een driejarige jonge stier, een efa meel en een kruik wijn. Zij bracht hem in het huis van de Heere in Silo, toen de jongen nog heel jong was. Zij slachten de stier en brachten de jongen bij Eli. En zij zei, och mijn heer, zo waar u zelf leeft, mijn heer, ik ben de vrouw die hier bij u stond om tot de Heere te bidden. Ik bad om deze jongen en de Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb. Daarom heb ik van hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is aan de Heere overgegeven. Hij is van de Heere gebeden en hij boog zich daar voor de Heere neer. En ja, als we dan eens even naar Hanna gaan kijken, dan zien we een vrouw die getrouwd is met een man die twee vrouwen heeft. De ene vrouw krijgt kinderen en Hanna krijgt geen kinderen. De moederschoot blijft gesloten. Maar zij gaat bidden. En ze bidt opnieuw. En ze gaat zo ver in haar bidden dat het moment komt dat God de moederschoot ontsluit. En er wordt een kind geboren. En dan zien we hier dat Hanna opnieuw terug naar die tempel gaat op het moment dat er staat in vers 24, toen hij van de borst af was, nam zij hem met zich mee, ging naar het huis van de Heere in Silo, toen de jongen nog heel jong was, staat erbij. En wat staat er dan? Dan zegt Hanna, ik heb hem van de Heere gekregen, ik ga het hem aan de Heere teruggeven. En hoe mooi is dat? Als wij als mensen gaan nadenken over wat wij in dit leven gegeven zijn. Denk eens aan je auto. Denk eens aan je huis. Denk eens aan je baan. Denk eens aan zoveel andere dingen. Goede dingen die er zijn. Alle goede dingen die wij bezitten zijn allemaal door God aan ons gegeven. Wij moeten werkelijk als mensen, moeten wij allemaal ten diepste gaan begrijpen dat wij rentmeesters zijn. Dat is ook een woord wat de Bijbel heel vaak gebruikt. Wij zijn rentmeesters. En het woord rentmeesters betekent dat wij alles in lening zijn gegeven. Alles. Zo is het zelfs belangrijk. Als ik het zo mag zeggen, dat wij onze auto gebruiken voor rechtvaardige doelen. Zo ver mogen wij zelfs gaan. Alles wat wij bezitten, moeten wij gebruiken voor rechtvaardige doelen. En als we dat dan even helemaal terug gaan brengen bij ons gezin, bij onze vrouw, bij onze man. Onze vrouw is niet ons bezit, onze vrouw is ons van God gegeven. Onze man is niet ons bezit, onze man is ons van God gegeven. Onze kinderen zijn niet van ons. Onze kinderen zijn ons van God gegeven. We lezen in Genesis hoofdstuk 33, in vers 5. Daarom zeg ik ook altijd maar, het is zo belangrijk als we de Bijbel gaan lezen, dat we echt lezen. En dan vinden we die kleine pareltjes, dan vinden we die diamantjes, dan vinden we die kleine uitspraken die zoveel beduidend zijn. En dan staat er in hoofdstuk 33 van Genesis vers 5, toen sloeg hij zijn ogen op en zag de vrouwen en de kinderen. Hij vroeg, wie heb je daar bij je? Jacob zei, dit zijn de kinderen die God, uw dienaar, in zijn genade geschonken heeft. Esau en Jacob waren een hele lange tijd van elkaar verwijderd geweest. Er was ruzie ontstaan, er was conflict ontstaan. Jacob was zelfs bang om zijn broer Esau weer te gaan ontmoeten, want er was aardig wat gebeurd in de tussentijd. En als Esau en Jacob dan weer heel dicht bij elkaar komen op dit moment in Genesis 33, dan zegt Esau, hé, wie zijn dat? En wat zegt Jacob? Dit zijn de kinderen die God, uw dienaar, in zijn genade geschonken heeft. En dat woord genade, dat is natuurlijk een woord wat we altijd interpreteren in relatie tot onze relatie met God. Dan zeggen we natuurlijk, wat is genade? Dat is een onverdiende gunst. En ja, dat is het ook. En zo zien we hier ook, hier wordt ook het woord genade gebruikt in relatie tot kinderen die gegeven zijn. Met andere woorden, ook kinderen zijn een gave van God. Een gunst van God aan ons gegeven. En hoe mooi is dat? Hoe mooi is het als je ziet dat zo'n klein kindje soms even in die armen naar vader of naar moeder rent en zegt, ik hou van je. Is dat niet prachtig? Dat is een gave. Kinderen zijn een gave van God. Maar wat een verschil als een vader en een moeder dit weten, dat kinderen een gave van God zijn. Want je prioriteiten worden anders, je dagindeling wordt anders, je ambities worden anders, alles wordt anders. Als jij als moeder echt kan zeggen, deze kinderen of dit kind is mij in genade van God gegeven. Want wat zeg je dan? Dan zeg je, dit kind is eigenlijk niet van mij. Dit kind is van God gegeven. Een aantal jaren geleden was ik in het Bijbelkamp. En toen wilde ik iets goed illustreren. En ik zag een gitaar staan. En ik vroeg aan degene van wie die gitaar toebehoorde. Ik zeg van, mag ik even je gitaar gebruiken? Ik zeg, ik wil even wat laten zien. Ze zegt, ja, dat is goed. Maar, zegt ze, wees er wel voorzichtig mee, want hij is wel van mij. Broeders en zusters, moeders, zo is het ook met onze kinderen. God zegt tegen ons, als moeder, als vader, hier, dit kindje mag in jullie midden opgroeien. Maar wees er voorzichtig mee, want het is van mij, zegt God. Zo werkt het. We kunnen het makkelijk maken, om het zo maar te zeggen. We kunnen het moeilijk maken. We kunnen er een heel lang verhaal van maken. Maar zo is het. En daarom zeggen we ook altijd, en ik zeg dat met respect, wij hebben geen recht om onze kinderen op te voeden zoals wij dat willen. Daar hebben wij geen recht toe. De manier hoe wij onze kinderen opvoeden moet bepaald worden door God. En zo zegt God in Efeze, voed je kinderen op in de Here. Waarom? Zoals een ander Bijbelboek zegt, alle zielen zijn van mij, zegt God. Alle zielen zijn van mij. En wat wil God? God wil dat elke ziel hem leert kennen. Zijn liefde leert kennen. Zijn genade leert kennen. Zijn vertroosting leert kennen. Zijn bemoediging leert kennen. Zijn alles leert kennen. En natuurlijk geldt dat nu even niet alleen maar voor moeders of... Ten diepste geldt dat voor alle dingen van het leven. Dat is zo belangrijk. En dat is wat waar moederschap is. Een moeder en een vader die samen kunnen zeggen bij de geboorte van een kind. Vader, dit kind behoort aan u toe. Dank u wel dat wij dat kind in ons gezin mogen opnemen. Dank u wel dat wij dat mogen opvoeden. Dank u wel dat wij dat mogen beschermen. Dank u wel. Maar wij gaan dat doen naar uw maatstaven. Zoals u het wil. Zoals u het hebt bepaald. Zoals u het zegt. Want het kind is niet van mij. Daar gaat het om. En zo was Hanna. Een prachtig beeld van een moeder. Die nadat ze haar kind de borst had gegeven, voor zolang dat nodig was, ging ze naar de tempel toe. Dat was belangrijk voor Hanna. Naar die tempel toe. Naar die plaats van God. Naar die plaats waar God heel dichtbij kwam. Om te zeggen, God, hier is mijn kind. En ik geef het opnieuw aan u terug. Dat is moederschap. Dat is vaderschap. Een derde en een laatste voorbeeld. 2 Timotheus hoofdstuk 1. 2 Timotheus hoofdstuk 1. En daar lezen we in vers 1 tot en met vers 5. En ik lees van 3 tot 5. Ik dank God dat ik van mijn voorouders aan dien. Ik dank God die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois, in uw moeder Eunice, en ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Wat een prachtige woorden zijn dit. Timotheus, die een moeder en een grootmoeder had met een geloof. En hoe wordt dat geloof van hun gedefinieerd? Want geloof heeft nog wel eens wat verschillende invullingen. Maar hier wordt het geloof van moeder en grootmoeder ongeveinsd genoemd. En weet je waar dat woord vandaan komt uit het Grieks? Als ik dat woord noem, dan ga je dat waarschijnlijk al herkennen. Het bestaat uit twee woorden. Het woord niet, en dat zijn de Griekse letters an. En dan daarachter komt hypokritos. Dan weten jullie al waar het over gaat. Want wat is nou een hypocriet? Een hypocriet, vandaag aan de dag wordt dat ook nog wel eens wat breder krijgt er nog een wat bredere betekenis. Maar in de tijden dat dit woord gebruikt werd, werd dit woord gebruikt voor een acteur. En wat doet een acteur? Een acteur die speelt iemand anders, heel simpel. Dat is eigenlijk wat een acteur is, die speelt iemand anders. Met andere woorden, als je hem ziet spelen, dan zie je niet hemzelf, maar hij speelt iemand anders. Dus je ziet eigenlijk iemand anders. En dat is wat dit woord betekent. En zo zegt Paulus, Timotheus, jij had een grootmoeder en een moeder, die hadden een ongeveinsd geloof. Die speelden niet iemand anders. die speelde het volledige, echte geloof. En hoe belangrijk is dat voor een kind? De meeste mensen, zeker vandaag, die zeggen altijd van ik zie liever een preek dan dat ik er één hoor. De wereld zit vol met mensen die je heel goed kunnen vertellen hoe het allemaal moet. Dus je hebt een vraag, je zet je vraag ergens neer en er zijn altijd wel mensen die reageren die precies weten hoe je dat allemaal zou moeten doen. En natuurlijk, er zit best wel waarde in om elkaar oprecht en eerlijk en degelijk advies te geven. Dat is zeer waardig. Maar weet je, wat we eigenlijk nog veel meer nodig hebben, is mensen die zonder woorden preken. Die zonder woorden laten zien hoe het hoort. We hebben net nog dat lied gezongen, hoor. Boze woord, o laat het nooit over onze lippen vallen. Dat is wat onze kinderen nodig hebben. Vaders en moeders die niet alleen weten hoe het moet, maar die het ook zelf dagelijks in de praktijk brengen. Dat is zo belangrijk. Want ook kinderen zeggen regelmatig van, ja, ik weet wel hoe het moet. Dat heb je al zo vaak verteld. Ik weet wel hoe het zit. En eigenlijk wat ze dan zeggen, ze willen niet alleen woorden horen, maar ze willen daden zien. En dat principe is in zoveel opzichten, komt dat ook op verschillende manieren langs. Er zijn zelfs liedjes over geschreven. Geen woorden, maar daden. En dat is waar we bovenal ook naar op zoek zijn. Moeders. Vandaag is het Moederdag. Wat is het mooiste geschenk wat je je een kind kan geven? Om een voorbeeld te zijn. In je woorden. Hoe je met je man omgaat. Hoe je met iemand in de winkel omgaat die misschien niet zo vriendelijk is. Hoe je met een kassière omgaat die misschien helemaal niks zegt. Hoe je reageert op situaties in het verkeer. Enzovoort, 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 enzovoort. En nee, natuurlijk niet. Niet alleen moeders. Vaders. Broeders en zusters voor ons allemaal. Hoe belangrijk is het om daden te laten zien? En natuurlijk, er moeten ook woorden bij komen. Woorden zijn ook belangrijk. Kinderen hebben ook je woorden nodig. Maar weet je, je woorden worden pas krachtig op het moment dat je een daad verricht. Woorden krijgen pas echte kracht en echte invloed op het moment dat je niet alleen maar een hoorder van het woord bent, zoals Jacobus dat zegt, maar een dader van het woord. Moeders. En natuurlijk ook vaders. Want weet je, wat is een moeder zonder een vader? Wat is een vader zonder een moeder? Je hebt elkaar nodig. Jim en Rut, jullie hebben de 6 opgevoed. Je kan dat niet alleen. Moeders hebben unieke kwaliteiten die vaders niet hebben. Die ze ook niet moeten gaan proberen om te krijgen, want dat lukt toch niet, want je bent geen vrouw. Vaders hebben kwaliteiten die een vrouw niet heeft. Probeert ze ook niet te vergaren, want dat gaat niet lukken. Zoals iemand ooit gezegd heeft, als iemand anders probeert te worden, gebeuren er 2 dingen. Die andere woorden, dat gaat nooit lukken. En in de tussentijd laat je niet meer zien, laat je niet meer zijn wie je zelf echt kan zijn. Alleen maar verliezers. En zo, moeders, waar zijn we? Vaders, waar zijn we? Die moeders durven te ondersteunen tot op het niveau dat nodig is en gezond is. Waar zijn de vaders die moeders lief hebben? Zoals ze zichzelf lief hebben. Zoals Jezus de gemeente lief heeft. En zo zeggen we opnieuw. Moeders en vaders. Wat is nou een echte moeder? Een echte moeder is een moeder die haar kind beschermt. Met hand en tand als een leeuw. Een ware moeder is een moeder die haar kinderen teruggeeft aan God. En een ware moeder is een moeder die een ongeveinsd geloof laat zien naar haar kinderen. Dat zijn echte moeders. Dat is waar God naar op zoek is. Amen.